Ik heb weer een aantal vragen van u gekregen waar we nog kort over willen nadenken. De Heer Jezus verlangt naar een persoonlijke relatie met ieder van zijn kinderen. Sommige van Gods kinderen kunnen spreken van ontmoetingen met hem. Is het een gebrek als je daar niet van spreken kunt? Kunt u iets zeggen hoe de Heer Jezus dat nu doet? Ik ben heel blij met die vraag. Wij spreken vaak over een relatie met de Heer Jezus, over ontmoetingen met hem. En daarin zit een zeker gevaar. En dat gevaar is dat mensen bij ontmoetingen denken aan iets spectaculairs. Iets van wonderbaarlijk karakter. En dat wordt nog eens in de hand gewerkt natuurlijk door bekeringsverhalen en allerlei andere lectuur waarin beschreven wordt over visioenen en openbaringen. Het is mijn stelling, aan de ene kant, dat wij elkaar niet genoeg kunnen oproepen om ontmoetingen te hebben met de Heer. Maar aan de andere kant, dat elke gelovige, elke werkelijk kind van God ook zulke ontmoetingen kent. Zolang hij daarbij maar niet denkt aan spectaculaire dingen als visioenen en wonderbaarlijke dingen. Ontmoetingen horen juist bij de omgang van alle dag. Een ontmoeting is voor mij een echt gebed waarin u niet alleen maar een verlanglijstje, met alle respect, een verlanglijstje voordraagt aan de Heere God. Maar waarbij er echt contact is, waarbij u echt uw hart kunt uitstorten. Ik denk dat veel gelovigen, als ze de intimiteit van hun gebedsleven leren peilen, ook gaan begrijpen wat ontmoeting wil zeggen. Als gebed ook werkelijk mag zijn, een uitstorten van je hart. Als de remmingen van je hart ervan afgaan, de scharnieren, de grendels, en je hart uitstort, dan betekent dat dat je het bewustzijn hebt dat je met iemand spreekt die ook naar je luistert. Een echt gebed is een ontmoeting. Als er iets nodig is, mijn vrouw zei dat van de week nog tegen mij in het algemeen over het volk van God, als er iets nodig is, dan is dat we leren bidden. En dat bidden dan niet alleen maar is het indienen van een verzoekschrift, maar dat bidden wordt een gesprek waarin je ook mag leren luisteren, waarin de Heer de dingen aan je hart bevestigt, je ingevingen geeft. Als ik zo'n onderwerp als voor vanavond voorbereid en als ik dat zo eens uitdrukken mag, ik hik tegen die drie hoofdstukken aan, die ik altijd heel moeilijk vind om te behandelen. Niet omdat ik er niet het een en ander van zou weten, maar omdat het natuurlijk toch heel ernstige en indringende hoofdstukken zijn. Dan is er een gebed in mijn hart dat de Heere God mij antwoord geeft hoe ik dat vanavond mag doen. En ik weet zeker als ik het volgend jaar dat zou doen, dan zou dat anders zijn. Dan zou de Heere ook een ander antwoord geven. En als hij een antwoord geeft, zoals dat gebeurd is, en als ik dan ook merk dat in de loop van de toespraak, dat kan ook alleen maar als je die toespraak ook niet van tevoren helemaal hebt uitgeschreven, hoe de Heere God dat overneemt, en daar ook dingen gebeuren in zo'n toespraak die ik ook zelf niet van tevoren bedacht heb, dan bevestigt dat voor mij opnieuw wat het betekent in relatie te staan met de Heere God, juist ook in de prediking. En dat is helemaal niet het bijzondere voorrecht van degene die het woord mogen bedienen. Dat is ook het voorrecht van ieder van u die een getuigenis mag doorgeven aan een medemens, gelovig of ongelovig. En die ook in dat getuigenis precies diezelfde ervaring opdoet hoe de Heere God ons de woorden geeft. Precies zoals het staat in het evangelie. Neem u niet voor wat u allemaal zult zeggen. Want de Heilige Geest zal u het op dat moment te spreken geven. Ik wil niet andere verkondigers voorschrijven hoe zij hun preken moeten houden. Maar voor mij is dat een heel belangrijk woord geworden. En ik heb het idee voor mezelf, maar ik schrijf niemand de wet voor. Hoe meer die prediking in elkaar gezet is, geconstrueerd is, van begin tot eind, dan komt er misschien wel een preek uit die precies voldoet aan het homiletisch boekje. Homiletiek is de wetenschap van de preekkunde. Maar die kan zo steriel zijn als ik weet niet wat. Voor mij is het heel belangrijk, dat is mijn persoonlijke les in het leven geweest, dat de Heere God daarin gelegenheid moet krijgen te spreken. En de voorwaarde daarvoor is relatie. En er is niks spectaculairs aan. Aan mijn relatie met de Heere God is niets visionairs, niets wonderbaarlijks en niets spectaculairs. Hij is net zoals die van u. Dus aan de ene kant, ontmoeting is belangrijk. Je moet weten dat het niet gaat over een vreemde, maar over iemand die bij je is. En met wie je de dingen van de dag mag delen, tot wie je mag bidden, met wie je mag praten en die ook tegen jou praat. In je hart, via het woord. Maar aan de andere kant, dus aan de ene kant, dat is belangrijk dat u zo'n relatie hebt. Dat die niet via, zoals ik het straks zei, via uw man, via uw vader, via uw dominee loopt. Maar dat u uw eigen persoonlijke relatie hebt. Maar aan de andere kant, maak van die relatie niet iets visionairs, iets wonderbaarlijks, iets spectaculairs. Het is net zo'n doodgewone relatie, tussen aanhalingstekens dan natuurlijk, want er is niets gewoons aan weer als je een relatie mag hebben met de levende God, met de levende Heer. Maar hij is wel gewoon in die zin, zoals je een relatie hebt met een geliefd medemens. Het is geen wonder dat de Bijbel de relatie tussen God en een mens, of God en zijn volk, zo dikwijls bijvoorbeeld vergelijkt met de relatie tussen een getrouwde man en vrouw. Of tussen ouders en kinderen. Om ons duidelijk te maken, het gaat niet om iets spectaculairs. Het gaat om iets heel gewoon, zo gewoon als de relatie tussen ouders en kinderen. Binnen mijn werk, zegt deze vraagsteller, kom ik vaak mensen met problemen tegen die aangelopen zijn tegen de gebrokenheid van het leven. Het is inderdaad indrukwekkend dat ze vaak niet veel kunnen met de wetenschap dat God hun zonde wil en kan vergeven. En dat ze inderdaad dan ook nog de meeste moeite hebben om vanuit deze vergeving te leven. Gezien de vele mensen die dit zo moeilijk vinden en die waarschijnlijk ook vanavond aanwezig kunnen zijn, kunt en wilt u hier nog iets meer over zeggen? Dank u wel dat u overigens juist op dit punt de aandacht vestigde. Zelf zeg ik wel eens dat de vergeving van onze zonden eigenlijk één groot cadeau is, dat veel mensen helaas vergeten uit te pakken. Dat is een hele mooie omschrijving die u daar geeft aan het einde. Vergeving, en dat zeg ik dan wel eens, is een van de dingen in de Bijbel die ons het meest een blik gunnen in het hart van God. Omdat vergeving nooit een boekhoudkundige affaire is. Het afboeken van een bepaalde debetpost. Vergeving is altijd iets dat in de Bijbel, ook in de brieven van Paulus, altijd staat in het verband van de meest verheven omschrijvingen van wie en wat God is. Zoals in Efeze 1 en in Kolosse 1. U moet dat maar eens nalezen. Juist daar wordt gesproken over het feit dat wij de vergeving van de zonde hebben in de Heer Jezus. Want vergeving laat ons iets zien van het hart van God vol deernis en mededogen en erbarmen en liefde en genade jegens ons. God zet dat hart wagenwijd voor ons open als hij vergeeft. Vergeving is niet een puur juridische zaak. Het is ook niet een puur boekhoudkundige zaak. Het is ook een ethische zaak. Dat wil zeggen, het is een zaak van Gods liefde. Daar zit een juridisch aspect aan, als je het zo wil zeggen. Het gaat om gerechtigheid, om recht dat waaraan voldaan moet zijn. Er zit een boekhoudkundig aspect aan. Daar is een schuld die moet worden weggewist. Maar het ethische aspect, het aspect van Gods liefde en mededogen en deernis, dat is het allerbelangrijkste. Vergeving komt daarom uit de diepten van Gods hart. En juist daarom, misschien doordat mensen dat zo weinig begrijpen, begrijpen ze ook vaak zo weinig wat vergeving is en leren ze dus ook niet hoe ze uit de vergeving moeten leven. Dat komt doordat we vaak strenger willen zijn dan God. En dat redden we niet, want God is altijd veel strenger dan wij. God haat de zonde veel meer dan wij die ooit zullen haten. Dat kan bij voorbaat vaststaan. God haat de zonde met een oneindige haat, meer dan wij ons kunnen voorstellen. Maar God heeft mij ook meer lief dan ik mezelf ooit kan liefhebben. En daar zit een spanning tussen. Want wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen, dat iemand zo de zonde haat en zo de zondaar lief heeft. Dat redden wij ook zelf niet. Als wij de zonde zo haten, dan kunnen we bijna niet anders dan ook degene die die zonde misdreven heeft, toch op een of andere manier te verachten. Of omgekeerd, als wij iemand vurig lief hebben, dan zien wij de tekortkomingen van zo'n persoon maar al te gemakkelijk door de vingers. Wij krijgen dat dus innerlijk niet voor elkaar. En dat betekent, als het over onze eigen zonde gaat, precies hetzelfde. Of we hebben onszelf zo lief dat we ook heel makkelijk met de vergeving omspringen. Maar dat betekent dan wel dat we uitermate oppervlakkig over de zonde denken. Of het omgekeerde gebeurt. Dat we zo streng over de zonde denken en dus ook over onze eigen zonde, dat we het niet voor elkaar krijgen onszelf te vergeven. We geloven dan wel met ons verstand dat God ons vergeven heeft. Want dat staat nu eenmaal in de Bijbel. Als we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar ons gevoel gelooft het niet. Ons hart gelooft het niet. En als we het al geloven, dan stellen we het ons voor dat God dat toch, ja, met eerbied gesproken, morrend doet, omdat hij dat nu eenmaal moet. Maar terwijl hij het eigenlijk niet wil, terwijl hij, als hij de kans kreeg, ons het liefste zou afschuwen en verwerpen en in de hel zou gooien. Maar hij moet ons nu eenmaal vergeven. Maar hij doet dat tandenknarsend. Zo hebben sommige mensen kennelijk een voorstelling van de vergeving. In elk geval gedragen zij zichzelf zo ten opzichte van zichzelf. Ze denken zo streng over hun eigen zonde, en daar zit een goed element in. Daar mag je niet licht over denken. Alleen daardoor leren ze ook niet zichzelf te vergeven. En jezelf leren vergeven is eigenlijk inhoudelijk precies hetzelfde als Gods vergeving leren aanvaarden. In de zielzorg is het heel vaak zo dat mensen toegeven, zoals de jongen die ik van de week beschreef, met wie ik van de week sprak. Zoals de jongen wel zei, God heeft mij vergeven, maar ik kon niet zichzelf vergeven. Dat betekent in feite dat hij dus Gods vergeving wel met zijn hoofd geaccepteerd had, maar niet met zijn hart. Want waarom zouden wij wijzer willen zijn dan God? Als God ons vergeven heeft, onszelf dan niet willen vergeven. Aan de andere kant wil ik dat ook niet forceren. De jongen was zo verslagen over zijn zonde, zo diep bedroefd, dat die wond ook hele moed en dat hele macht, dat mag ook. Dat mag zijn tijd nemen. Dat heeft bij Simon Petrus een paar dagen geduurd. Voordat dat helemaal weer hersteld was. En voordat hij hersteld was, te midden van de discipelen, heeft dat alles bij elkaar weken geduurd. Dat mag zijn tijd nemen. Wij moeten daar ook niet mensen in willen forceren. Ze mogen leren leven uit de vergeving van God, maar er is een wond geslagen, precies zoals de jongen dat zei. Er is een wond geslagen en die moet genezen. Gun jezelf, gun anderen daarvoor ook de tijd. Dat is een zielzorgelijk, een pastoraal aspect. Daar moeten wij ook pastoraal mee omspringen. Wij mogen nooit mensen tot een oppervlakkiger houding bewegen dan wat ze zelf op dat moment aankunnen. Maar het moet wel zover komen met ze. Dat ze zichzelf leren vergeven. Met andere woorden, dat ze uit de vergeving leren leven. En mogen weten en moeten weten dat ze een nieuw begin mogen maken. En dat er nooit een zonde is waardoor ze die nieuwe start niet zouden mogen maken. Ook niet de zogenaamde lastering tegen de Heilige Geest, want die kun je als gelovige helemaal niet begaan. Daar gaat het over mensen die rebelleren tegen God en die juist daardoor helemaal bewijzen dat ze God helemaal niet lief hebben. Juist de mensen die daarover inzitten of ze die zonde begaan hebben, die geven alleen al daardoor te kennen dat ze dat helemaal niet gedaan hebben. Want als ze daarover inzitten, dan bewijzen ze daarmee dat ze geen rebel zijn, maar dat ze God maar al te graag zouden lief hebben. Dat is alleen maar een list van de duivel om te zeggen, maar misschien heb je dan die ene zonde gedaan waardoor je niet van de vergeving kunt leven. Wij moeten leren uit de vergeving te leven, Gods woord ernstig te nemen. Wij moeten niet strenger over onze eigen zonde oordelen dan God dat doet. God denkt uitermate streng over onze zonde. Zo streng dat hij daarvoor zijn eigen zoon heeft gegeven, dat die moest sterven voor onze zonde. Strenger kunt u nooit over uw zonde denken. Maar als we dan niet de vergeving accepteren willen, dan schuiven we daarmee eigenlijk, terwijl we dat helemaal niet willen of bedoelen, maar eigenlijk toch het werk van de Heer Jezus aan de kant. Die geweldige prijs die voor ons betaald is, negeren we dan toch. Die miskennen we toch in zijn volle waarde. En pastoraal is dat ook begrijpelijk. Pastoraal mag je zulke mensen niet hard vallen. Pastoraal moet je daar zorg aan besteden. En ik ga aan deze jonge man, nog menigmaal hoop ik, zorg besteden totdat de wonden littekend zijn geworden. Die ruimte moet je de ander wel gunnen. Maar tegelijkertijd heeft die ander schriftuurlijk onderwijs nodig. Je mag niet strenger zijn tegenover je eigen zonde dan God is. De Heer Jezus, zegt deze vraagsteller, heeft ons het Onze Vader gebed gegeven. Daar staat in: en leidt ons niet in verzoeking. Leidt God ons dan in verzoeking? Of is hier verzoeking beproeving? Ja, het is hier beproeving. Alleen moet u dan wel bedenken dat God ons ook in beproeving leidt. Dus dan komt u er nog niet uit. De moeilijkheid van het gebed is dat door vele christenen elke dag gebeden wordt zonder dat ze begrijpen wat ze bedoelen, kennelijk. Want die vraag komt heel vaak op. De moeilijkheid is dit. Als je denkt aan verzoeking tot de zonde, dan zou je kunnen vragen, waarom moet je überhaupt dat gebed bidden? Het is toch vanzelfsprekend dat God niemand van ons tot zonde zou willen verleiden? Staat in Jacobus 1. God verzoekt niemand, staat er. Dat wil zeggen, God probeert niemand van ons tot zonde te verleiden. Dus hoef je ook helemaal niet te bidden. Maar als je met verzoeking beproeving bidt, hoef je het ook helemaal niet te bidden, want God leidt ons wel degelijk in beproeving. Beproevingen blijven ons niet bespaard. Het is wel aardig eigenlijk om hier even te stoppen, want zoveel van u hebben het al zo vaak in uw leven gebeden. Ik zou u de vraag willen stellen, hoe komt u uit deze moeilijkheid? Of het betekent verzoeking tot zonde, dat doet God sowieso niet. Of het betekent beproeving en daarin leidt God u sowieso. Dus waarom bidt u? Laten we proberen het kort zo te zeggen. 1 Korinthe 10 vers 13 zegt ons, God verzoekt ons niet met een verzoeking die boven ons vermogen zou uitgaan. Dat is een troost, dat is een belofte. Maar ook dingen die God bij voorbaat al beloofd heeft, mag je toch om blijven bidden. Je mag leven uit afhankelijkheid van God. Zelfs al is er al een belofte van God. Heere God, ik bid u niet dat u mij voor alle beproevingen in het leven bewaart. Maar als er beproevingen komen, geeft u me dan de kracht dat die beproeving me niet overweldigt. Dat die me niet zo totaal ontmoedigt. Dat ik toch ga zondigen, dat is wel niet uw bedoeling. Maar het zou er wel van kunnen komen. Heere God, geef mij altijd kracht die groter is dan welke beproeving die ik ook in mijn leven moet doormaken. En dan betekent het dus, toch leid mij niet in die verzoeking die ertoe zou kunnen leiden dat ik toch in de zonde zou vallen. Denk erom, wij proberen dit soort dingen te ondervangen door te zeggen, ja, maar verzoeking en beproeving, dat is niet hetzelfde. Uw probleem is dat het in het Hebreeuws en het Grieks wel precies hetzelfde is. In Jacobus 1 ziet u dat we blij moeten zijn als we vele verzoekingen doormaken. Dat is precies hetzelfde woord. Want weten we daaruit dat God ons leidt en dat God ons op de proef stelt. Dat God met ons bezig is, dat we in de school van God zijn. En aan het eind van het hoofdstuk staat, God beproeft niemand. Of halverwege het hoofdstuk. God verzoekt niemand. Precies hetzelfde woord. Dus kunstmatige onderscheiding tussen verzoeking en beproeving kan wel helpen om het mensen duidelijk te maken. Maar in de grondtekst is het hetzelfde woord. En dat is ook begrijpelijk. Want diezelfde beproeving waardoor God ons wil stalen en wil opvoeden, ons dichter naar zichzelf wil trekken, diezelfde beproeving kan door de Satan gebruikt worden om ons in de zonde te laten vallen. En daarom is het hetzelfde woord. Want het gaat vaak om dezelfde omstandigheden van het leven. Daarom kun je in Samuel lezen dat God David verzocht en hij telde het volk. Maar in de paralleltekst in Kronieken staat, Satan verzocht het volk, verzocht David en hij telde het volk. Sommige mensen vinden dat dan weer een prachtig voorbeeld van de zogenaamde tegenstrijdigheid. Maar als u ziet hoe dicht beproeving en verzoeking in werkelijkheid bij elkaar liggen, zodat het zowel het Hebreeuws als het Grieks daarvoor hetzelfde woord gebruikt, dan is de moeilijkheid vanzelf opgelost. En NBG-vertaling in Genesis 22, God stelde Abraham op de proef. Statenvertaling Genesis 22, God verzocht Abraham. U ziet, het is allemaal onderwerp voor een hele lezing. En we moeten het toch maar kort houden, dat kan nou helemaal niet anders. De vrouw is nogal belangrijk, staat hier. Dat lijkt me nogal een understatement, eerlijk gezegd. Ik ben altijd benieuwd of zo'n vraag nou door een man of door een vrouw geschreven is. De vrouw is nogal belangrijk. Denkt u dat de vrouw in het ambt de wil van God zou kunnen zijn? Daar stond eerst kan zijn en toen heeft de vraagsteller of stelster dat veranderd in zou kunnen zijn. Nou zei ik u straks, u mag die vraag niet stellen. Dus u bent eigenlijk over de schreef. Maar nou u het toch gedaan hebt, zal ik er een paar woorden over zeggen. Maar dan moet u dat goed begrijpen, anders komt het weer verkeerd in de krant. Luister goed, want het is een groot onderwerp. Ik neem een voorbeeld van de profeten in het Oude Testament. Er zijn vele profeten in het Oude Testament. En dat waren allemaal mannen. Behalve. Er zijn omstandigheden in Gods volk waar de mannen het laten afweten. En dan met eerbied gesproken. Dan zegt God niet, nu zit ik met de handen in het haar. Want de mannen laten het afweten. En ik heb toch als regel geen vrouw in het ambt. Weet u wat God dan doet? Dan stuurt hij een vrouw in het ambt. Hij trekt zich niks aan van uw orthodoxie, maar hij stuurt een Deborah. En Deborah is een richteres die optreedt als Barak het laat afweten. Daarmee zie je wel dat het een uitzonderlijke situatie is. Dat blijft staan. Want als Barak het naar de mens gesproken niet had laten afweten, had er geen Deborah hoeven te zijn. Tweede voorbeeld, Hulda in de dagen van koning Josia. Als het boekrol, de boekrol gevonden is in de tempel, dan gaan ze daarmee naar Hulda. Wat deed daar die profetes? Het waren zeer donkere dagen in Israël. Mijn antwoord, dat is niet de normale orde van God. Op dit soort cruciale posten, leidinggevende geestelijke posten, daar staan normaal in de schrift mannen. Daar kun je lang over discussiëren waarom dat nou zo is, dat doet er allemaal niet toe, want ik heb u gezegd, het moet kort zijn. Maar de uitzonderingen bevestigen de regel, ook bij God. En het is helemaal niet zo theoretisch om je situaties voor te stellen, ook in gemeenten, waar de mannen het laten afweten. God zit dan niet met zijn handen in het haar. En er zijn ook vandaag geestelijke gemeenten waar de gemeenten waar de geestelijke kurk in feite door vrouwen wordt gevormd. Ons probleem is natuurlijk dat onze kerkelijke structuren vaak zo star in elkaar zitten, dat die vrouwen dan toch heel moeilijk hun ei kwijt kunnen. Dat ligt dan aan onze structuren. En die structuren kunnen ook God behoorlijk in de weg zitten. Daar moet u dan maar eens met elkaar over doortobben. Maar aan God zal het niet liggen. Waar de man het laten afweten, zou ik niet weten waarom een vrouw deze dienst niet kan doen, want dat is precies wat wij in de schrift ook vinden. Laatste vraag. Ligt in het verstrooid uit Markus 14 vers 27 geen relatie met het uitgaan in de hele wereld van Markus 16 vers 15 en 20? Lijkt me een mooie gedachte. De schapen zullen verstrooid worden over de hele wereld om het evangelie uit te zenden. Maar dat bedoelt die tekst, naar mijn bescheiden mening, absoluut niet. En dat komt doordat die tekst een citaat is uit Zacharia 13. En in Zacharia 13 moet u het maar eens nalezen in het verband. En dan worden de lijnen doorgetrokken van de dagen van de Messias tot aan de eindtijd in Israël. 2/3 zullen in het land omkomen en 1/3 zal door het vuur gelouterd worden en zal zo hersteld worden. En dan komt Christus terug en dan worden zij ingevoerd in het vrederijk. Daar breken zware tijden aan voor Gods volk. En in dat kader moet u ook het verstrooid worden van de schapen zien. Je zou zelfs kunnen zeggen, het gaat niet alleen maar om het verstrooid worden van deze discipelen. Het gaat uiteindelijk om de verstrooiing van heel Israël over de landen van de wereld. Een verstrooiing die nu al ruim 1900 jaar duurt. Daarover gaat het. En waaruit het eind in het einde een overblijfsel uit Israël voor God vergaderd wordt. Waaruit hij zijn nieuwe Israël zal bouwen, dat het vrederijk binnengaat. Ik denk dat we het daar maar bij moeten laten.